sitting here with my dear friend Paul Smith.
Yes.
One of the originators of the movie Who is Alice? Paul, can you tell us something about this movie?
We've just been recording for 17 days, so everyone is exhausted downstairs and drinking beer.
Yeah.
It was a lot of fun. Who is Alice? It's actually it's a comedy movie, but it's about the non-dual perspective. But it's not really teaching people the basics of it. It's more like pointing to it, but then in a funny way.
Mm-hmm.
And we're making a lot of fun of it.
Yeah?
Yeah. I think some people will be a bit offended.
Yeah?
Yeah.
I can think it's... Are there gurus in this movie?
Yeah, because one of the main characters is a car salesman.
Yeah.
And he's rubbish. And then he gets fired and he wants to become...
Someone?
He's someone and he becomes a spiritual teacher. These scenes are so funny.
Yeah?
Yeah.
Can we compare it with that documentary movie called Kuma Ray? Where
that was more a documentary.
Yeah.
But... maybe there are a few similarities. This is really more like a comedy, with a lot of jokes in it, and like two spiritual teachers competing with each other to get the biggest audience and have the biggest poster. And
yeah. We also do a podcast together about the subject non-duality, and you sometimes complain about people who give themselves special names like Mujiji. Is that one of the reasons why you thought about this movie and think we have to bring this to the light? Or
now, in the movie we actually make fun of everyone. That's what comedy does.
Mm-hmm.
So we make fun of people in businesses wanting the big career. Mm-hmm. We make fun of some women jokes, and an autistic guy is in the movie. So we make fun of basically everything, and I think it's important to keep laughing about human behavior, because it's quite silly sometimes.
Yeah.
But also we make jokes about the non-duality scene where like the non-duality teachers, they become like pop stars themselves, mm-hmm. having a big crowd and becoming like famous with their own
merchandise.
Like Uche Krishnamurti would say, their own brand of cigarettes that they sell, you know? And but we do it in a funny way, yeah.
Yeah.
So the main character is called Dick, that's his name, and in the end he becomes Sri Dick G, and then he gets his own website. And
yeah.
Because I also make fun of myself in that way, because I also started that way.
Yeah.
Yeah, but it doesn't matter, it's fun.
You wrote the script?
Also with Guido and Robert, yeah.
Yeah. Guido is a famous comedian over here in Holland.
Yeah.
Did he bring in the humor? What was his part?
Guido is a perfectionist, so he's very useful that when I think like, oh, this is good enough, then he's like, no, we can get it even like, not a 9, we have to get the 10.
Yeah.
And he stays sharp. Also, Ismail, the camera guy, they stay sharp even though they're under big pressure, a lot of stress, and we really work hard.
Mm-hmm.
And they keep being... aiming for that 10, you know? So we never did any concessions so far, which makes that sometimes you work for 14 hours a day. But now we're so happy that we managed to do this.
Yeah. What are your expectations of this movie, Who is Alice?
To be honest, I've been fully busy with the whole production of it. So there are hundreds of hours that you do in advance. And now that's on tape, and it's going to be really funny, I think. So the next step is to see whether we're going to distribute it ourselves. That's, of course, also the possibility that we can always use. But we might find a publisher or something. We just have to figure out now, also with my investor, what's the best way to do this.
Yeah. The first movie you did was All About Nothing.
Yeah.
It was made with people... sort of crowdfunding, no? Or people all participated without a fee.
Yes.
This is a whole another adventure for you.
Yeah, it's not like we have a Hollywood budget or anything, but we just... one of our friends, he did quite well in businesses, and he just said, if you want to make this, I give you the money,
mm-hmm.
and maybe we'll somehow get the investment back, maybe we won't. So he's really relaxed with it. But because now we had a budget, we could like get good actors from London, and they have all been flying to Holland, like 15 actors. And we could hire better equipment, get better locations. Yeah. So it's just, it's the next level, actually.
Not to say that the actors in All But Nothing, they were also good.
They were like, the main actors were really good, but we also had like, how do we say that?
Yeah.
B actors, like people who don't really make a living out of it, but they had some acting lessons.
Yeah.
But these actors, some of them are quite famous in England. So, and like, for instance, Ali Bastian, she plays Alice. Amazing. We were like really amazed by her skills. And she and some other actors, they just make the script better than you would have thought it could be. And that's, as a writer, it's so good to see that, because they play the scene and you're like, My God, they add their little extra humor.
It comes alive.
It really comes and comes alive, yeah.
And what's the story of Alice? What will Alice be doing in this movie?
Alice is non-duality is like pointing to often people are identified with themselves, how they look, how they feel, how they think, and they perceive all these things to be true, and mostly. Then you panic and you get frustrated, etc., etc. So Alice is a 35-year-old actress in the movie, and she has had some nice roles, but she just didn't really make it. So there's this frustration in her, and then somehow a lot of things are happening. But she leaves her family, she goes to London to really aim for the success, and she ends up in so many awkward situations. Then, so she gets the success, and it gets higher, higher. And just when she thinks, I got it all, then, of course, it's like...
drama.
Life is like... and then, after bumping her head so many times, that we see that she's slowly getting more wisdom, more insights. And you see her going from this really tense being to a more, like, okay... let it be. And so it's nice to see that whole process in a humorous way. And then, yes, in that way, it's a combination of drama and comedy, actually.
Yeah.
And I think that really worked in this script.
You were an actor. You were in screen in the first movie, All About Nothing. Can we see a cameo appearance of Paul Smith in Who is Alice?
We needed one extra standing behind the camera. So I'm visible for 2 seconds in the far out background.
Yeah.
No, but I don't have a role in it. Yeah. Because of my English is, of course, you instantly hear that I'm Dutch.
Yeah.
So we really wanted to have people from London, because you can tell by their accent.
You're almost finished with shooting the movie. What's going to happen next?
We go to July, to London in July, to film the last scenes. And now we will be busy, especially Linze and Ismail, with the edit and the sound production.
Mm-hmm.
That will be months of work. Yeah. So that's the next thing. And I will be focusing on marketing, distribution, etc.
What's going to be your next project?
Sleeping.
Yeah.
Yeah. This was really a lot of fun, actually.
Yeah.
Yeah. But it's so much work.
It's tiresome.
Yeah, but also it made me really happy that when you've got like... we got like 30 people being together, having the same love for this project. And that's what makes you really happy. I mean, today when we had the rap, people just cried. Like, oh, it's over, you know? And it's so intense being with each other. So I do love working in a group, I realized.
Yeah.
But then I couldn't do it in a company selling Coca-Cola, for instance, but this works for me.
Yeah.
Yeah.
If people are interested in interviewing you or talking to you about the movie Who is Alice, they can reach you somewhere?
Yeah. It's paul@alicethemovie.com. Just or go to the website.
Yeah, so alicethemovie.com. What can we find behind the scenes? Footage, photographs?
My own Facebook, etc. Of course, there's a lot to see. And people can, if they like, order the movie in advance. And you can even be a gold member, and then you get a lot of extras. And and many people do, actually, so it's nice. Yeah.
When is the movie going to be released?
December 2016.
Okay.
So.
And maybe also online, or on DVD, or streaming?
online, that's for sure.
Yeah.
And streaming, and but I'm sure we'll have DVDs. But
yeah,
it's tough because in America, it's a different kind of DVD you have compared to Europe. So we have to find the best way to do that.
Yeah. And maybe on television, just like All About Nothing.
Yeah, but they could broadcast it for free because it was a zero budget production.
Yeah.
And now I would like, we don't have to become rich by this, but at least get the investment back. It would be nice.
Yeah.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Thanks, Paul.
All right.
I am you, you are me. Why is that such a mystery? There is no separateness. There's no need, no need to pretend. What comes up goes down. For a moment we just roam around. For a moment I could see I am you and you are me. It's such a mystery. Breathe in, breathe out. That's the rhythm of our lives.
De Nachtzoen. Deze filosoof vindt de gedachte dat alles gaat zoals het gaat en niets anders kan zijn dan het is, een opluchting. Het leven stuurt jou, jij niet het leven. Deze nachtzoen krijgen we van Paul Smit.
Paul, ben jij een piekeraar in de nacht?
Nee, gelukkig niet. Nee. En piekeren is ook eigenlijk helemaal niet nodig. En toch zie je dat heel veel mensen, zeker net voordat je gaat slapen, hebben mensen daar heel veel last van.
Maar misschien is het ook wel de tijd om na te denken over hoe je bezig bent en of het klopt en wat je morgen gaat doen of wat je gisteren hebt gedaan. Dat je een soort evaluatie en een vooruitblik.
Ja, dat, dus ik maak altijd onderscheid tussen functionele gedachten en piekengedachten. En die functionele, dat is van een stukje zelfreflectie. Goh, kan ik het anders doen of beter? Of je maakt wat plannen, is niks mis mee. Alleen de piekengedachte die we daarboven opleggen is dat we nu al bang worden van wat er eventueel fout zou kunnen gaan.
Maar dit is vrij rationeel. Piekeren is natuurlijk ook gewoon ontstaat uit emoties als angst. Of, dus hoe ga je dat piekeren tegen dan?
Nee, het piekeren tegengaan, dat gaat je niet lukken. Want dan creëer je alleen nog maar meer gedachten die weer piekeren over het piekeren. Maar er kan wel op een gegeven moment het inzicht ontstaan dat al die gedachten, dat maar een bepaald percentage eigenlijk per dag nuttig is. En dat heel veel van die gedachten is een soort ja, ruis die we de cadeau bij hebben gekregen. En als je gaat zien dat die gedachten niet waar zijn, dat je die ook helemaal niet zelf creëert, die verschijnen gewoon in jou, dan stopt het geloof erin.
Wat was het moment dat jij je realiseerde dat je er op een andere manier mee om zou kunnen gaan?
Het begon eigenlijk al in mijn studie. Ik was afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. En dus, daar zat al wat raakvlakken mee. Maar pas later eigenlijk, toen ik een jaar of 29 was, toen ontdekte ik nieuwe inzichten. Ook vooral vanuit non-dualiteit.
Moet je even uitleggen?
Ja, non-dualiteit is een filosofie uit India. En dat heeft heel veel raakvlakken met het monisme van Spinoza bijvoorbeeld.
Dat alles goed
dat
is.
Dat alles is zeg maar de eenheid in beweging. En ja, alles gaat zoals het gaat. En als dat gezien is, dan zie je dat niets in jouw leven anders kan zijn dan dat het nu is. En dat is zo'n opluchting.
Maar als je nou iets overkomt waar je wat heel pijnlijk is,
ja,
dan moet je dat toch verwerken?
Ja, maar daar is weer een verschil. Bijvoorbeeld, heel concreet voorbeeld. Mijn moeder was ambulanceverpleegkundige en die is tijdens haar werk op de snelweg doodgereden door iemand die al die rode kruisen niet zag en zo. Natuurlijk is er dan verdriet, er is gemist, er zijn emoties, je huilt. Alleen de piekengedachte van het had anders kunnen zijn, die bestaan niet meer. En daarmee vervalt ook zeg maar de haat naar die jongen toe die in die auto zat. Want als je ook ziet, ja, hij kon ook niet anders doen dan op dat moment. dat doen. En dat maakt niet dat het minder erg wordt, maar wel dat het lijden vervalt.
Maar is er dan een soort, als jij dat zo benoemt, hè, is er dan een bestemming? Jouw moeder had dat ongeluk moeten krijgen, die jongen had jouw moeder moeten aanrijden. Hoe zie je dat?
Nou ja, een bestemming, dat klinkt zo zwaar, of het lot. Zo zeggen ze het in India wel trouwens. Ik zeg het meer, alles manifesteert zich spontaan op dit moment. Maar het kan nooit anders zijn dan dat het is. Dus,
maar het is bijna ook een karma-achtige gedachte.
In zekere zin, als jij ziet dat alles één energie in beweging is en dat alles is actie en reactie, ja, dan kan het nooit anders zijn dan dat het gaat.
En wat is dan jouw eigen invloed op jouw eigen gedrag?
Dat bestaat niet.
Want
ik ben ook energie in beweging. Dus ik kan ook niks anders doen dan nu hier zitten en dit antwoorden.
Heeft die gedachte jou geholpen bij het verwerken van het verlies van je moeder?
Ja, heel erg. Omdat als ik dus had gedacht dat het anders had kunnen zijn, had ze die avond maar niet gewerkt, had die jongen maar niet daar gereden, dan kun je jezelf nog 20 jaar lang helemaal gek blijven denken en in die kramp en die pijn hangen. En dat is dus het mentale lijden van de mens.
En hoe ga je ons instoppen met welke gedachten? Dat weet je nu nog niet, dat weet je pas.
Nee, ja, ik zeg tegen mensen vaak, je hoeft je niet zo druk te maken. Het leven doet wat het doet. En jij stuurt niet het leven stuurt jou. Je wordt bewogen en dus relax. Het is zo simpel, het leven eigenlijk.
De Nachtzoen. Deze filosoof en cabaretier is gefascineerd door het brein, de controlekamer van het lichaam. En door de gedachte dat we uiteindelijk niets onder controle hebben. Een tweede nachtzoen van Paul Smit.
Paul, jij bent filosoof en cabaretier.
Yes.
Wat heeft de filosoof in jou aan de cabaretier?
Mijn ingang als ik presentaties doe is humor. Want wat doet humor? Humor maakt eigenlijk dat mensen even in het nu komen, zoals het spiritueel mooi heet. Hè? Iedere cabaretier weet dat. Als het publiek koud binnen is, dan moeten ze nog even in flow komen, als het ware. Dus ook in het bedrijfsleven, al die mensen zitten daar. Jouw zelfbewustzijn staat nog vol aan. Want je denkt, ja, ik moet een beetje een houding nemen ten opzichte van hem en hem. En als hij niet lacht, doe ik dat ook maar niet. Dus je ziet al die muppets in het hoofd van mensen, al die blabla stemmetjes, die zijn nog volop bezig. Wat doet humor? Humor maakt dat zelfbewustzijn even wat dempt, dat gepieken dempt en dat je eigenlijk weer in flow komt. Dus ook bij een cabaretvoorstelling zie je dat je 5 à 10 minuten nodig hebt om even dat publiek tot rust te laten komen en dat ze opgaan in jouw voorstelling.
Wat is humor?
Ja, humor, als we het heel technisch bekijken, is gewoon een ontlading, een emotionele ontlading van het brein. Dus het is ontstaan dat als vroeger, in vroegere tijden, iemand struikelde, dan krijg je even zo'n emotie van oef. En wat deed lachen is, wah, is de ontlading van die emotie. Dus, en je ziet dat het principe zit er nog steeds in. Humor is heel vaak, je zet iemand op één been en dan blijkt het andere te zijn. Dus iedere mop doet hetzelfde. En die switch maakt dat die emotionele lading in het brein ontstaat en dan uiten we het.
Heb jij houvast aan humor in je eigen leven?
Ja, ik neem bijna niet serieus. En dat geeft me heel veel vrijheid. Dus ik maak, ook als ik al voorbesprekingen heb, soms is dat heel beladen. Er zitten 4 directieleden voor je. En dan, ja, ik ga het liefst grapjes maken. Want kom op, laten we. Daar worden we ook het gelukkigst van. Hè? Er komt heel veel endorfine en dopamine vrij. En als daar waar gelachen wordt, is het plezier, komt passie. En geluk komt daar ook uit voort. De meest gelukkige mensen blijkt, het zijn helemaal niet de meest succesvolle mensen, de rijkste der aarde. Dat heeft er nauwelijks iets mee te maken. Sterker nog, alles wat we najagen, het grote huis, het geld, de bonussen, je jacht en je vakantiehuis. Het voegt maar voor 10% eigenlijk iets toe. Als we kijken tussen het verschil tussen geluk in mensen. Dat is maar 10%. Die 40%, wat het belangrijkste is, is sociale interactie met mensen. En als je dus die sociale interactie hebt en je hebt verbinding met mensen, Je lacht met mensen, je deelt dingen met mensen. Ja, dat is goud voor het brein.
Wat is jouw fascinatie voor dat brein?
Nou ja, uiteindelijk zie je dat het brein is natuurlijk ook een stukje energie met een vormpje. Maar het is wel de controlekamer van wat hier nu gebeurt. Alles, ja, gebeurt hier. Dus, en dan vind ik het heel fascinerend om te kijken van hoe werkt dat mechanisme dan? En ook hoe grappig menselijk gedrag is. Dat bijvoorbeeld, nu is het net oud en nieuw geweest. En iedereen heeft allemaal goede voornemens. En die komen zelden uit als we naar diëten kijken. Van iedereen die zegt ik ga afvallen. 13% slaagt erin om gewicht te verliezen. 87% wordt zwaarder na het dieet dan daarvoor. En nu kunnen we dat neurowetenschappelijk verklaren. Dus dat vind ik altijd wel interessant. Van ja, wat roepen mensen en wat gebeurt er eigenlijk? Want dat zijn twee verhalen.
En wat roep jij en wat doe jij? Wat zit daar?
Nou ja, ik neem sowieso de verhalenmaker in mijn hoofd niet heel serieus. Want die roept van alles. Maar wat feitelijk gebeurt, dat is iets heel anders. Ook, kijk maar eens, als je de plannen die je 's ochtends maakt, van dit ga ik vandaag doen. Als je 's avonds terugkijkt, nou, er zitten heel veel verschillen in. Dus
Maar het maakt je niet moedeloos zo te zien?
Nee, want het is nu gewoon fascinerend om te zien wat de dag brengt. Dus ik ben getuige van wat zich allemaal aandient op een dag. En dan is het allemaal spontaan en vers. En het loopt toch altijd anders. Dus daar hoef je al niet druk om te maken.
En waarmee ga je ons instoppen?
ja, mijn focus op mensen is toch van maak je niet al te druk. Eigenlijk relax. Nothing is under control. Daar wou ik mee afsluiten.
Het lijkt me heerlijk slapen.
Ja.
Dankjewel.
De Nachtzoen. Deze filosoof weet dat je zorgeloos kunt slapen, want het brein heeft toch weinig in te brengen als het gaat over heden, verleden, toekomst. Een derde nachtzoen van Paul Smit.
Paul, jij hebt een soort trainingsprogramma.
Ja.
Leg eens uit wat het is. Het gaat over beïnvloeding, hè?
Ja, het zijn de 12 principes van beïnvloeding. En die heb ik niet allemaal zelf bedacht, hoor. Dat is allemaal uit onderzoek en geschriften van anderen ook. Maar hoe is ons brein nu te beïnvloeden? Mensen denken vaak dat als zij een afspraak met iemand maken of een af met zichzelf, dat dan de verandering gaat plaatsvinden. En dat blijkt natuurlijk niet zo te werken. En wat ik heel interessant vind, is wat werkt dan wel? En als we het heel simpel bekijken, dan bestaat ons brein uit 3 delen. Dus je oudste deel is wat we het reptielenbrein noemen.
Ja.
En die doet alles op routine. Dat maakt dat je heel veel dingen op de dag, hoe je zit, hoe je tanden poetst, is allemaal op dezelfde manier. Daarbovenop zit het zoogdierenbrein. Dat is net als een hond bijvoorbeeld. Dat brein is alleen maar gefocust. Die wil beloning op korte termijn en pijn vermijden. Die 2 delen zijn verreweg het oudst. 500 miljoen jaar en 200 miljoen jaar. En daarbovenop hebben wij als mens het mensenbrein, de neocortex noemen we dat. En die is maar 100.000 jaar oud. En wat die kan doen, die kan die onderste delen een beetje temperen. Dus we zijn over het algemeen redelijk sociale, nette mensen. Gelukkig hebben we die, want wij kunnen veel beter als een hond bijvoorbeeld op langere termijn denken, complexiteit overzien, maar ook... Ik heb een hond, als ik die uitlaat, ik zie de auto in de verte al komen en mijn brein weet al, oh, ik ga hem nu even bij me halen, want straks komt de auto hier. Die hond die loopt gewoon door, hoor. En als die auto vlakbij is, zal hij eens een keer uit een soort angst opzij schieten.
En hoe kun je oefenen, want volgens mij, in ieder geval voor mij, is dat een deel ook van mens zijn, dat je juist oefent dat je je gedrag wel in de hand hebt.
Ja, nu is het lullig dat je daar zelf niet heel veel sturing in hebt.
Maar een beetje, zeg je toch?
Nou ja, er zijn marketingprincipes en die passen ze ook allemaal toe. Dus ze manipuleren ons brein de hele dag door, dat ze op alle 3 de lagen van dat brein jou triggeren, als het ware. Als bijvoorbeeld sociale druk doet het voor ons brein heel erg. Als wij nu met een groep zitten en er komt een schaal bitterballen en 5 mensen roepen van nee, wij nemen niet... Dan denkt jouw brein, ik doe mee met de groep, ik neem ook niet.
Maar je kunt je brein toch trainen te zeggen, ik doe niet mee met de groep?
Dat is maar de vraag, of je dat lukt. Het is zo dat het een zelflerend mechanisme is. Dus dat brein is continu aan het leren. En het kan zijn dat discipline wat toeneemt. Maar het kan in andere situaties ook zijn dat het dat juist niet doet. Want als we allemaal die volledige controle hadden, dan had niemand in Nederland overgewicht. Was iedereen intens gelukkig en nooit chagrijnig.
Nou ben jij geïnteresseerd in evolutie, ook van bewustzijn.
Ja.
Is er een punt waar wij naartoe evolueren? Worden we op een dag misschien wel allemaal?
Wat je nu ziet is vooral dat er mismatches zijn. Dus ons brein is al op de savanne vooral heel erg gevormd. Wij leefden altijd in groepjes. Dus een heel concreet voorbeeld. Van ongeveer 150 personen. Dat was jouw club. En gorilla's maar 10 personen, chimpansees 50. Dus dat is best knap van het brein. Maar nog steeds zie jij dat nu, als je al jouw vrienden en kennissen bij elkaar optelt, kom jij op ongeveer 150. Met die mensen heb jij het meeste contact. Als één van die 150 vanavond bij jou aanbelt en die zegt, ik ben mijn huis kwijt, mag ik bij jou komen wonen een half jaar? Zeg je, hier heb je de sleutel, kom binnen. Maar als een Syrische vluchteling bij me aanbelt, dan zegt mijn brein, ja, het leger des heils is een paar straten verder. Dus je, we zijn nog steeds ingesteld.
En je gelooft niet dat je het kunt trainen om die oerdingen te veranderen? Dat zeg je eigenlijk.
Ik geloof dat alles te trainen is, want alles ontwikkelt zich continu. Maar de invloed daarop is niet zo groot.
Dus we kunnen zorgeloos gaan slapen?
Sowieso kun je zorgeloos gaan slapen, ja.
Thank you. Het weekend van Radio 5. Dit is de organisatie voor Hindoe Media, OOM. Nu het programma Hindoewijzer. Presentatie
Rinus van Warven. Namaskar. U luistert naar het programma Hindoewijzer, een programma van de organisatie voor Hindoe Media, OOM. In dit programma gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de Hindoe-traditie vorm krijgt binnen de moderne cultuur. In deze uitzending een gesprek met Veronica DJ Patrick Kikken. Hij houdt zich al jarenlang bezig met Advaita Vedanta, oftewel Advaita Vedanta. Een heel oud Indiaas filosofisch systeem dat letterlijk niet twee betekent. Dus het gaat over non-dualiteit. Samen met vriend en collega Paul Smit heeft Patrick Kikken vele interviews gemaakt over die non-dualiteit. In Hindoewijzer een portret van het Advaita-landschap in Nederland. Wie zijn de leraren die spreken over non-dualiteit? Meneer Kikken, vertelt u eens, waar komt uw belangstelling voor dit onderwerp vandaan?
Ja, het is eigenlijk begonnen met Eckhart Tolle, hè, De Kracht van het Nu, dat soort boeken. En daar voelde ik al van, hey, dit is wel waar wat deze meneer zegt, maar dit heeft ergens een oorsprong. En dan ga je zoeken en zoeken en dan kom je uiteindelijk toch in India uit, waar Eckhart natuurlijk ook een boel wijsheid vandaan heeft. En dan kom je uit bij Advaita Vedanta. En dan denk je, wauw, wat als dit toch eens waar zou zijn, wat hier beweerd wordt. En dan ga je verder zoeken. En dan ga je ineens zien dat eigenlijk in heel veel leren uit India, maar ook uit andere landen, hiernaar verwezen wordt, wat in die Upanishaden beschreven staat.
Hoe lang ben jij er al mee bezig?
Een jaartje of 6, 7. Maar eigenlijk als kind had ik al het idee van, ja, wat mij hier allemaal verteld wordt, klopt dat wel? Ik ben katholiek opgevoed en dan doe je daar allemaal aan mee, aan die spelletjes, communie en weet ik wat allemaal. Met kerst vier je dat allemaal netjes mee. Als kind weet je niet beter, neem je alles maar voor waar aan. Maar als je dan zelf een beetje in een soort van burn-out terechtkomt, dan ga je toch zoeken naar rust. En dan kom je al gauw bij spiritualiteit uit. En dan kom je al gauw in India terecht.
Ja, want wat heeft Advaita Vedanta je gebracht?
Acceptatie van mezelf en dus ook de ander. Het gewoon laten zijn zoals het is. En dan niet op een hele lakse manier. Dat je denkt, oh, het interesseert me toch allemaal niet meer. Maar gewoon de onschuld inzien van wat mensen doen. Wat je zelf doet. En inzien dat het niet anders had kunnen zijn dan wat het is.
Noemen ze een aantal mensen die uit de wereld van Advaita Vedanta die voor jou het meest fascinerend zijn geweest?
Het begon met Alexander Smit, de man die hier in de jaren 90 heel veel over sprak. Dan ga je verder kijken, dan kom je uit bij de leraar van Alexander Smit, dat is Nisargadatta Maharaj uit India. Bombay gaf hij zijn lezingen. Dan kom je ook automatisch uit bij Walter Keers, die dit geïntroduceerd heeft in Nederland. Dan kom je automatisch ook uit bij Hans Laurentius, Ad Oostendorp.
Wat is er zo bijzonder aan deze leraar, aan deze Nederlandse leraar?
Ja, het is toch het lekkerst als je het in je eigen taal hoort, hè? Want je hebt natuurlijk ook in Engeland en Amerika heel veel mensen die erover spreken. En ja, India's stikte natuurlijk ook van de goeroes. Maar gewoon in je eigen moedertaal het horen, dat is wel, denk ik, waardoor dat dan veel meer indruk maakt. En ik merk ook vaak dat het niet eens de woorden zijn die je zo pakken. Maar op de een of andere manier, die komen natuurlijk uit een bepaalde rust en stilte voort, die mij ook automatisch rustig en stil maken. Ik luister soms gesprekken of satsangs van bepaalde leraren misschien wel 10 keer. En dan weet je wel wat er gezegd gaat worden. Maar het brengt een vibe met zich mee. Een gevoel. Ja, het is moeilijk. Het is niet te pakken in woorden eigenlijk.
Jij besteedt samen met je collega en goede vriend Paul Smit heel veel aandacht aan Advaita Vedanta in Nederland. Op websites, jullie sparen radiogesprekken over dit soort onderwerpen. Is er in Nederland in de mediawereld veel aandacht voor Advaita?
Het eerste gezicht niet. Hè. Mensen vinden het toch allemaal vaak zweverig. Maar als je wat dieper gaat graven, dan kom je bijvoorbeeld uit bij Wendy van Dijk, beroemde presentatrice van RTL 4... die samen met haar man, de baas van RTL 4, hier ook in geïnteresseerd is. En als je met meerdere artiesten gaat praten, vooral creatieve mensen, kunstenaars, zangers, Anton Heijboer is bijvoorbeeld zo'n fenomeen, dan blijkt het toch dat die mensen ook allemaal daar wel een gevoel voor hebben. Dat ze ook weten, die creativiteit is niet van mij. Die komt ergens vandaan. Maar waar vandaan? En daar gaan ze dan naar op zoek. Die creatieve bron, dat ene waaruit alles ontsprongen is. Op een gegeven moment voelt het ook niet meer goed om dingen te claimen. Bijvoorbeeld te zeggen, dit gesprek, dat doe ik nu. Of dat mooie schilderij, dat heb ik gemaakt. Ik begreep ook dat Beethoven wilde niet meer onder zijn symfonieën zeggen. Beethoven, liever van God gekregen. Dus gewoon de meest grote artiesten op deze aardbol zien ook gewoon in. Dit is niet van mij. Ik ben maar een doorgeefluik.
Ja, want Advait Vedant, waar gaat het ten diepste over?
Nou, als je het gaat vertalen, dan kom je uit bij geen twee. Dus het lijkt alsof jij en ik hier nu apart gescheiden zijn van elkaar. Dit gesprek is tussen twee mensen. Maar is het niet gewoon een gesprek van het onnoembare met het onnoembare? Zit God hier niet eigenlijk met zichzelf te praten? En dat fascineert mij zo. Omdat je ziet zoveel verdeeldheid op de wereld. Terwijl we toch allemaal zo verlangen naar dat ene. En dat zeggen ook alle grote leraren die hierover spreken. Die zeggen ook, we hebben maar één verlangen. Dat is weer thuiskomen in die heelheid. En daar doen we alles voor. Daar beroven we banken voor. Daarvoor proberen we zoveel mogelijk mannen of vrouwen te versieren. Daarvoor proberen we zoveel mogelijk aandacht te vergaren. Dat is allemaal gebaseerd op dat ene tekort wat we voelen. Die verdeeldheid, die afgescheidenheid. Daar willen we vanaf.
Die afgescheidenheid van onszelf, de afgescheidenheid van God, de afgescheidenheid van de bron. En dat is waar Advaita het over heeft. En daarom is Advaita, zou je kunnen zeggen dat Advaita in Nederland populairder is dan bijvoorbeeld in Zwitserland of Oostenrijk of Spanje. In Amerika en Engeland doet Advaita het behoorlijk goed, hè?
Duitsland ook. Leraren zoals Isaac Shapiro, die komen naar Duitsland, die komen naar Nederland. In Noorwegen weet ik ook dat er veel over gesproken wordt. Ja, over Zwitserland kan ik niks zeggen, maar het is in essentie natuurlijk iets. Als het waar is wat beweerd wordt, en dat voelt als waar, is de hele wereld op zoek naar het opheffen van die afgescheidenheid. En of je dat inderdaad nou linksom of rechtsom doet, je komt uiteindelijk toch bij hetzelfde uit, bij jezelf.
Nou, bent u een behoorlijk bekende, zo niet beroemde radiopresentator bij Radio Veronica. Hoe reageren uw collega's als u het over dit soort onderwerpen heeft?
Heel wisselend. Er zijn er een aantal die daar ook wel gevoel mee hebben. En die zeggen dan wel stiekem op de gang van, hey, heb je niet misschien eens zo'n boekje voor me? Kan ik dat eens? Maar doe het maar niet in mijn postvak, hoor. Geef het me dan maar gewoon buiten op straat. En er zijn natuurlijk ook mensen die het zweverig vinden en zeggen, Patrick ziet spoken. Of Patrick, ik heb ook wel eens gehoord, Patrick zit bij een Duitse secte. Dan zagen ze een boek van Eckhart Tolle liggen. Terwijl, ja, spiritualiteit, ik vind het de normaalste zaak van de wereld. Het is echt niet iets waar je voor moet schamen. En ik heb daarvoor ook respect voor een omroep als OAM die dit gewoon brengt op de landelijke radio. Want het is voor de rest, is het lang zoeken voordat je in de Nederlandse media hier iets over vindt.
Je doet het heel veel samen met Paul Smit. Wie is Paul Smit?
Paul is een goede vriend inmiddels. Cabaretier. Hij geeft bedrijfstrainingen. En hij praat ook graag hierover. Hij kan ook niet anders. Je ziet hem ook helemaal opveren en glunderen als je dit onderwerp bij hem aansnijdt. En hij is voor mij wel iemand die de laatste puntjes op de i gezet heeft. Die me aan de hand genomen heeft de juiste richting op. Dus je zou kunnen zeggen dat Paul mijn guru is.
Nou, gaan jullie inmiddels ook met videofilmpjes, YouTube-filmpjes de boer op? Ik heb eens een beetje rondgekeken in wat jullie aan het doen zijn. Gesprekken met Hans Laurentius, gesprekken met Joannika Ring, gesprekken met... Heel fascinerend. Waarom doe je dat?
Ja, en nogmaals, ik kan niet anders. Die neiging, die voel je gewoon, dat je met die mensen wil gaan praten. En uiteindelijk denk ik wel dat voor mij in eerste instantie die camera nog een soort veilige weg is geweest. Want als je één op één met een goeroe gaat praten zonder dat er microfoons of camera's in de buurt zijn, ja, dan kan het wel heel dichtbij komen. Hè. Dus die camera was voor mij nog een soort veilige grens, barrière ertussen.
Ik kan me wel voorstellen dat sommige West-Europese denkers die met spiritualiteit bezig zijn, die zeggen van ja, maar waarom zou je nou alleen maar naar die schatten van het oude India kijken? We hebben in onze westerse traditie toch aan spiritualiteit ook meer dan genoeg. Neem Teresa van Avila, neem Johannes van het Kruis, de mystici. Ook in het Westen zijn er tientallen. Waarom zou je nou alleen maar naar Advaita uit India blijven kijken?
Ik denk dat de boodschap van Advaita uit India nog het puurst is gebleven. In essentie sprak Jezus Christus niet over iets anders. Maar daar zijn mensen mee aan de haal gegaan. Die hebben daar een soort voorschriftenboek van gemaakt met hoe je je moet gedragen. En helaas is denk ik de essentie van Jezus' boodschap een beetje vertroepeld geraakt. En daardoor denk ik niet dat ik... Ja, ik denk wel als ik de Bijbel lees dat ik dingen eruit oppik. Maar dan denk ik eerder aan, oh ja, dat heb ik in India ook gehoord. Dus het is puur gebleven. Omdat veel westerse mensen zich er afzijdig van gehouden hebben, is het bewaard gebleven.
Hoeveel interviews hebben Paul en jij de afgelopen jaren al niet gemaakt?
Ik denk een stuk of 50, 75. En dan alleen de gesprekken met de leraren. En samen hebben we een stuk of 300 podcasts opgenomen. Je kan hier eindeloos over blijven praten. Dat is zo fascinerend. Want je kan het eigenlijk niet in woorden vatten. Dat hebben het Alexander bijvoorbeeld ook al eens gezegd. Het is iets waar je niet over kunt praten. En daardoor kun je er eindeloos over blijven praten.
Er zijn een aantal mensen in Nederland. Dus Hans Laurentius, Philippe Renard, Alexander Smit. Die helaas veel te vroeg is overleden. Dat zijn de mensen die aan de bakermat hebben gestaan van de Nederlandse Advaita-traditie. Dus die eigenlijk de afgelopen 10 jaar Advaita in Nederland een beetje vorm hebben gegeven. Noem eens een paar Amerikanen of Engelsen. Jeff Foster bijvoorbeeld is dat iemand die jou aanspreekt?
Zeker. Bij Jeff Foster is die realisatie eigenlijk gekomen. Ik zat daar op een bankje bij een satsang bij hem. In het begin heel veel verzetting. Wat doe ik hier? Het is hier koud en die deur kraakt. En het rare mensen en zij stinkt naar parfum. En alleen viel dat allemaal weg. En zat ik daar gewoon zielsgelukkig te zijn. Zonder reden. En dacht ik, hey, wacht eens even. Dit is speciaal. En Tony Parsons bijvoorbeeld uit Engeland. Een hele radicale Advaita-leraar. Maar het grappige is dat ze allemaal naar India verwijzen. Allemaal naar mensen als Nisargadatta, naar Osho. Naar Ramana Maharshi wordt natuurlijk veel verwezen. En ja, ik ben zelf nog nooit in India geweest. Omdat ik ook begreep dat daar wel heel veel charlatans rondlopen. Die doen alsof ze het gezien hebben, maar het niet gezien hebben. Maar ja, tegenwoordig met internet zit je zo in India. Je hebt zo natuurlijk die Upanishaden te pakken. Je hebt zo een boek van Nisargadatta gedownload. Dat is het heerlijke van deze tijd.
En dat materiaal wat jullie gemaakt hebben, al die videofilmpjes en die geluidsbestanden, waar zijn die te vinden?
Nondualiteit.nu, dat is zeg maar een soort verzamelplaats. Of op YouTube geen2.nl. En er is ook een film over gemaakt, Alles over Niets.
Vertel.
Ja, dat is eigenlijk ontstaan door de podcast. In de podcast zaten we te praten van, ja, je hebt in Engeland wel een film die heet Who's Driving the Dream Bus. Je hebt heel veel videobanden van Nisargadatta. Maar in Nederland is er eigenlijk nog nooit een film over het onderwerp gemaakt. En toen kwamen we uit bij de film Alles of Niets. Eigenlijk met €0 budget, alleen maar vrijwilligers die naar de podcast luisterden, is die film ontstaan. En daar zijn we toch wel stiekem een beetje trots op. Ondanks dat we er eigenlijk niks mee van doen hebben. Want ook dit hebben we maar cadeau gekregen.
Zou je nou kunnen zeggen dat Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, maar laat maar over Nederland hebben, dat die in een spirituele leegte zitten, waardoor Advaita als het ware hier tot bloei kan komen?
Ja, daar lijkt het wel op, want de kerken zijn leeg en de zaaltjes met satsangs zitten vol. Dus, ja.
Verklaarbaar?
Ja, als je het zo bekijkt wel, want in de kerk werd tenminste naar mijn mening alleen maar met het vingertje gewezen van pas op en doe niet dit, want je komt in de hel terecht. Terwijl bij een satsang word je gewoon verteld van, het is goed zo. Ontspan, relax. Het is oké hoe je bent. Het is oké hoe de wereld is. Ja, hoe vaak hoor je die boodschap nou? Als je naar de tv kijkt, is het natuurlijk alleen maar verbeter jezelf, koop deze shampoo, rijd deze auto, dan pas ben je goed genoeg. Met satsang krijg je gewoon te horen, je bent al goed genoeg, het is al goed genoeg hoe het is. Je bent er al, je bent al thuis. Ja, dat is een heerlijk rustgevende boodschap in deze gestreste maatschappij.
Advaita Vedanta, in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw heeft het een beetje zijn beslag gekregen in de Nederlandse samenleving, in de Nederlandse spirituele traditie. Heeft het zo'n langste tijd gehad of gaat het nog een tijdje door of staat het als het ware nog in de kinderschoenen?
Ja, je mag eigenlijk hopen dat dit ooit over een paar honderd jaar gewoon gemeengoed wordt. Maar je kent Maya, hè, de droommaker die eigenlijk ons doet geloven dat we wel afgescheiden individuen zijn met een vrije wil die overal voor moeten kiezen en overal over moeten nadenken. Dat is natuurlijk een geduchte tegenstander van de boodschap van Advaita Vedanta. En het hoort waarschijnlijk ook zo te zijn in de wereld. Die dualiteit. Die tegenstand. Misschien, dat wordt ook wel eens gezegd, hè, je komt op de wereld als kind. Dan is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld voor jou. Je ziet geen verschil tussen jou en de buitenwereld. Er is gewoon de wereld. Dan ga je denken dat je dat poppetje bent. En dan na een jaar of 30, 40 begint dat zo te knagen dat je weer terug verlangt naar die tijd hoe je als kind gevoeld hebt. En dus weer op zoek gaat terug naar je basisinstelling, zeg maar. Misschien dat het ook gewoon zo hoort. Ja, we hebben er niks over te zeggen. Ik zou willen dat ieder kind wat nu geboren wordt die leidingsweg niet hoeft te gaan. Maar het moet blijkbaar.
Tot zover Hindoe Wijzer, een programma van de organisatie voor Hindoe Media OM.
Het weekend van Radio 5.
De bestemming. Presentatie Rinus van Warfen.
Namaskar, u luistert naar De Bestemming, een programma van de organisatie voor Hindoe Media OM. We hebben het in De Bestemming over de levensbestemming van de mens. Alles in het universum verandert continu en de enige die daar problemen mee heeft is de mens. Of het nou om persoonlijke of zakelijke situaties gaat, we leggen ons maar vaak moeilijk neer bij zaken die anders gaan dan gepland. Maar stel je toch eens voor dat alles gewoon gebeurt en dat jij je nergens druk over hoeft te maken. Dat alles wat je doet en de keuzes die je maakt ook allemaal vanzelf plaatsvindt. Dan heb je dus nooit iets fout gedaan en dan kun je schuldgevoel, angst, stress, frustratie voortaan laten voor wat ze zijn. In De Bestemming een gesprek met Paul Smit. Hij is schrijver en coach. Volgens Smit hebben wij mensen geen vrije wil, maar zijn we wel vrij? Maar wat is volgens hem het verschil tussen een vrije wil en echte vrijheid?
Kijk, die vrije wil is gekoppeld aan een ikje, hè? Aan een individu die denkt dat hij de controle over zijn leven heeft. Als jij ziet dat alles is die ene energie waarin alles verschijnt, die ene energie, die is totale vrijheid, want die beweegt gewoon. En dit, als je dat voor het eerst hoort, is dat heel lastig te bevatten. Dan denk je, ja, ik ben dit toch, dit stuk vlees hier met deze karaktereigenschappen en deze stem. Alleen als jij beseft dat wat jij werkelijk bent,
ja,
is veel omvangrijker dan alleen maar deze verschijningsvorm.
En om daarbij te komen, wie wij daadwerkelijk zijn, zullen we ons eerst bewust moeten worden dat we in ieder geval dat ikje, dat we dat niet zijn.
Nee, daarom, kijk bijvoorbeeld, een bekende goeroe is Ramana Maharshi. Ja. Die had maar één vraag. En dat was, wie ben je?
Ja.
En ga maar onderzoeken wie je bent. Want dat is nog niet zo makkelijk. Want ik kan vragen, wie ben jij? En dan zeg jij, als ik normaal op jouw straat tegenkom, ik zeg, wie ben jij? Dan zeg je,
ik ben Rinus, goedemiddag.
Ja. Alleen, als iedereen jou nu Sjaak gaat noemen,
Ja.
Dan ben je nog steeds jij.
Ja.
Ja. Dus je naam ben je al niet.
Nee.
Ja. En dan kan ik vragen, nou, wat doe je voor werk?
Nou. Ja, dan kan ik zeggen dat ik voor de radio dit soort gesprekken zit te voeren.
Ja. Ja. Stel dat je morgen voor de televisie gaat werken,
Dan
ben je nog steeds jij.
Ja.
Dus alle etiketten die je op jezelf plakt,
ja,
dat ben je al niet. Want die zijn continu aan verandering onderhevig.
Ja, maar nou, om hier nou allemaal over na te denken, wat heb je hier nou in vredesnaam allemaal aan om over jezelf na te denken en vervolgens tot de conclusie te komen dat er geen ikje bestaat?
Nou ja, kijk, de bevrijding die ontstaat, als je denkt dat je zo'n ikje bent, dat levert er heel veel stress op en heel veel frustratie. Omdat we denken, ik ben dit ikje. Dat idee ontstaat nadat je ongeveer 1,5 jaar oud bent. Dan ga je jezelf ook herkennen in de spiegel. Maar dan komt er een extra idee. En die denkt, ja, als ik dit ben, moet ik wel goed genoeg zijn. Nou, En dan zie je dat bijvoorbeeld de pubers, die moeten de juiste scooter, de juiste merkkleding. In de disco lopen ze rond van alsjeblieft bevestig dat ik goed genoeg ben. En dat gedrag, dat wordt alleen maar extremer. En als ik in het bedrijfsleven trainingen geef, dan zie je dat ook directieleden of heel pleasend worden of heel dominant. Gewoon om maar te bevestigen dat ik goed genoeg ben. Dus die hele heisa ontstaat doordat dat ikje, dat wordt geloofd, dat wil goed genoeg zijn. En ten tweede wil het ook nog eens alles onder controle houden. Want als ik denk dat ik dit ben, moet ik wel zorgen dat heel mijn leven goed verloopt. Dus ja, dan moet je alle keuzes moet je goed maken. Je carrière plannen, je relatie plannen, je uitvaartverzekering regelen. Allemaal keuzes. En dat geeft ook heel veel stress. Want als jij nu iets kiest waar je volgend jaar spijt van hebt, ja, dat kunnen mensen nog, bij een gemiddeld gesprek op een feestje. Dat is allemaal frustratie over het verleden vaak. Had ik het maar anders gedaan. En de bevrijding zit er dus in dat je altijd goed bent zoals je bent. En dat het allemaal oké is. En ook alle situaties die gebeurd zijn in je leven.
Maar waar haal je die kennis en die wijsheid vandaan dat het allemaal goed is?
Er zijn kerken die tegen ons zeggen van, ja, maar je bent zondig, je bent schuldig, je bent slecht. Met andere woorden, je voldoet niet aan de norm.
Die geloven heilig in allemaal ikjes.
Ja.
En die geloven ook nog eens dat die ikjes van nature slecht zijn.
Uh-huh.
Daar word je mee opgevoed, hè? In veel religies. En dat, kijk maar bij die mensen, dat geeft heel veel kramp en heel veel valse overtuigingen. En dan moet je inderdaad op zondag met een hoedje op de juiste gebedjes opzeggen om maar je plaatsje te verdienen in dynama's.
Jij zegt, ik hoor je dus nu zeggen dat dat helemaal niet nodig is.
Ik zeg dat het gewoon simpelweg gebeurt. Alleen, het is vanuit mijn optiek een verzameling valse overtuigingen van waaruit mensen handelen.
Valse overtuigingen.
Ja, die niet kloppen.
Want?
Onderzoek maar hè, wie je bent. En er is helemaal geen ik. Daar kunnen we nog wel veel dieper op ingaan.
Ja.
Maar ik is alleen maar een gedachte en een gevoel wat in jou verschijnt.
Uh-huh.
En in jouw diepste slaap bijvoorbeeld staat die gedachte en het gevoel uit. Behalve als je droomt, dan is die weer even aan.
Okay.
Maar in jouw non-REM slaap ben je er gewoon niet. Want de ik-gedachten en gevoelens komen niet op.
Ja.
En dan word je 's ochtends wakker. En dan heb je nog even zo'n heerlijk roesje.
Ja.
En dan opeens, waf, dan is het er weer.
Okay.
En dan komen alle gedachten op, oh, ik moet nog dit doen. En dan begint de kramp.
Ja. Dus gewoon in de slaap is die ik, die we, nou, in de filosofie en in de wereld van de psychologie wordt je ook wel ego, als ego aangeduid.
Ja.
Die is er helemaal niet.
Nee. En ook totdat je 1,5 jaar oud bent, is die er ook niet. En dan weet je wat nou het wonderlijke is?
Ja.
Dat totdat je 1,5 bent of in je diepste slaap, alles gebeurt gewoon. In jouw slaap, je spijsvertering gaat door, je haren groeien, je hart klopt, wondjes genezen, je draait, je kunt zelfs praten, slaapwandelen.
Alles gaat
terwijl
gewoon
het ik-besef er niet is. En dan word je wakker en dan denkt dat stemmetje in je hoofd, nou, nu neem ik het roer weer even over.
Oké. Okay. Ja. Baron Katie, die heeft over dat ikje of over dat ego gezegd van, de waarheid over het ego is zo complex. Ego wil niet horen dat ego niet bestaat.
Precies.
Niet bestaat. Want de waarheid is dat ego niet bestaat. Dus ego, ja, hoe zei ze het ook alweer? Ego is bang voor de waarheid, want de waarheid is dat het niet bestaat.
Ja, tuurlijk. Ja. En daarom is deze filosofie ook niet heel populair. Heel veel mensen zijn, vooral onze westerse samenleving, heel erg geconditioneerd in het verheerlijken van het ikje. Kijk maar in ieder blad op televisie. Ja. Iedereen probeert te bewijzen van kijk mij eens hoeveel ik heb, hoe goed ik ben.
Ja.
En je ziet ook als bijvoorbeeld een ikje een bekende Nederlander is en die even geen televisieprogramma meer heeft.
Uh-huh.
Dat doet zoveel pijn, omdat de identificatie met ik ben mijn televisieprogramma zo groot is.
Ja. Ja,
als dat wegvalt, totale paniek. En die mensen die raakt eindelijk verbitterd. Uh-huh. En op het moment dat jij dus doorziet, hè, dat ik je allemaal een flauwekul is, dat is een leuk idee. Dan zie je gewoon, oh ja, toen was er een carrière en nu is er geen carrière. En dan is het allemaal oké. En dan is het dus een bepaalde verlichting in plaats van een verkramping.
Ja. Een van mijn spirituele leraren, Avatar Adida Samras, die heeft mij een geweldig inzicht gegeven. Die zegt dat ego, dat menselijk ego, dat is geen ontologisch gegeven. bij een ontologische. Ik heb een bekertje in mijn handen en er zit een plastic stokje in en ik praat in de microfoon. En hier ligt het boek Verlichting voor Luie Mensen van Paul Smit, met wie ik in gesprek ben. Dat ligt hier naast me. Dat zijn ontische gegevens, dat zijn zijnsgegevens. Die kun je aanwijzen. Maar je kunt bijvoorbeeld van God kun je niet zeggen dat.
Nee.
Dat het zo'n ontologisch gegeven is.
Ja.
En Adida die zegt: ego, it's not an entity, het is geen entiteit.
Nee.
Het is een activity. Het is een activiteit.
Ja. Het ego is alleen maar een bepaald gevoel en een gedachte die in het body-mind system verschijnen.
Ja, die in werking treedt op het moment dat we angstig worden.
Dan neemt die absoluut toe. Dus je hebt, ik noem dat het functionele ego. Dus dat jij denkt dat je Rinus bent en ik Paul, is heel functioneel.
Is dat nuttig? Helpt dat ergens?
Nou ja, als ik op een gegeven moment zeg, Rinus, wil je nog koffie? Mm-hmm. En jij identificeert je niet meer met de naam.
Mm-hmm.
Ja, dan wordt het toch ook lastig een gesprek voeren. Dus het idee-ego wat in ons verschijnt, is heel functioneel.
Ja, dus op het moment dat jij me vraagt, Rinus, wil je nog koffie? Is het wel handig als ik zeg van, dankjewel Paul.
Dankjewel Paul. Ja. Ja. En zelfs als jij je oversteekt, dan besef je, dit is mijn lichaam. Mm-hmm. Dus ik wacht even tot die auto voorbij is en dan loop ik. Want je zag bijvoorbeeld bij Rana Maharshi, waar het doorsloeg in het begin. De identificatie was weg, waardoor hij zich liet opvreten door insecten. En bij Boeddha heeft het ook gehad, die verwaarloosde zijn lichaam, omdat de identificatie weg was. Nou, dan kwam het bij beide heren weer in balans. Mm. En dan doet het functionele ego gewoon zijn werk.
Ja.
Maar dus, dat zijn de functionele elementen daarvan.
Mm-hmm.
Degene waar de kram door ontstaat, is als jij denkt, ik ben Rinus. Maar dan komen de gedachten, maar ik moet bewijzen dat ik goed genoeg ben. En ik moet alles onder controle houden. Want als je dat doet, kun je niet zo in flow met mij dit gesprek voeren. Want dan zit je hier al, als de luisteraar me wel vindt dat ik intelligent overkom. En wat als ik een keer een uitglijden maak, of noem maar op. En dan ga je verkrampte interview voeren.
Tot zover deze uitzending van De Bestemming. Een programma van de organisatie voor Hindoe Media, OM.